Dominique, van een heel internationaal netwerk naar een hele concrete casus in Amsterdam.
En ook van een iets andere schaal. We hebben heel veel projecten gezien die bottom-up dingen proberen te bewerkstelligen. Wij proberen iets op een schaalniveau te raken. We doen het samen met Spirit Jeugdzorg, Facton, die financiële engineers zijn. En de jeugdzorg, hoeveel mensen zitten er eigenlijk in de jeugdzorg? 1 op 10. En dat is eigenlijk 3 kinderen in een klas, maar dus 1 kind in ieder voetbalteam of hockeyteam. En is die vraag relevant, van hoeveel kinderen zitten er eigenlijk in de jeugdzorg? Relevanter is van hoe kunnen die kinderen daar weer uitkomen? En als je dan ziet wat de staat van de jeugdzorg is, je ziet dat bij een afnamend aantal kinderen in totaal in Nederland er een groeiend aantal kinderen in aanraking komt met jeugdhulp. En daarnaast dat er een duidelijk probleem is met het aantal middelen dat er is. En wat is het meest concrete resultaat? Dat het aantal thuis- en daklozen enorm aan het stijgen is in Nederland. Dus er is ergens een soort van sociaal probleem dat aan het sluimeren is. En waar wij vanuit de samenwerking met de jeugdzorg geprobeerd hebben om na te denken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Door te beginnen met huisvesting. In onze beleving is het huisvesting zo'n belangrijk element. Ten eerste kan je de wachtlijsten ermee reduceren, want er zijn nu echt hele acute wachtlijsten in de jeugdzorg. Maar je kan langzaam proberen om vanuit een probleem naar preventie te gaan. We hebben dat gedaan op een van de meest negatieve plekken die je kan bedenken. Dat is een voormalige jeugdgevangenis in Amsterdam Zuidoost. Die nu gebruikt wordt voor de meest gesloten vorm van jeugdzorg. Dus waar jongeren worden opgesloten voor hun eigen bescherming. En we hebben die plek als basis gemaakt, genomen om een transformatieproject te starten. Waarin we eigenlijk door een groep jongeren uit de jeugdzorg te nemen en die te plaatsen samen met studenten en met jong werkenden. In een soort van nieuwe community te vatten, waardoor ze veel meer een natuurlijke omgeving krijgen waar ze in kunnen doorgroeien en terug kunnen keren in de maatschappij. Terugkeren in de maatschappij klinkt een beetje aanmatigend, maar er is een enorme opgave om kinderen niet terug te laten vallen eenmaal dat ze in volwassenheid komen, want er zitten allerlei systeemgrenzen in de jeugdzorg die daar niet helemaal in meewerken. We hebben dat gedaan door niet alleen te kijken naar een mix van bewoners, maar ook een mix van voorzieningen. En eigenlijk een omgeving te creëren waarin heel veel voorzieningen in de basis al aanwezig zijn. Dus nadenken over hoe kan je leren voorzien, hoe kan je werkgelegenheid voorzien. En de achterliggende opgave is dus niet alleen hoe kan je dit project financieel haalbaar maken, maar ook hoe kan je het maatschappelijke rendement dat je hiermee bereikt onderdeel maken van de investering die je aan de voorkant beschikbaar wil maken. Deze plek is zoals gezegd heel erg afgelegen in Amsterdam, maar wat gebeurt er? Dit is echt de rand van Amsterdam Zuidoost. In deze plek wordt in de komende 10 jaar voor 5 miljard geïnvesteerd. Dus dit is voor ons een uitgelegenheid om in een plek die afgelegen is eigenlijk alle condities te beïnvloeden en te controleren waarmee we zo'n leefomgeving vorm kunnen geven. Dat betekent dat we 290 units maken, maar niet alleen de units. We zorgen ook dat alle voorzieningen in de plint van het gebouw worden vormgegeven. En we zorgen dat het idee van die collectiviteit die nodig is om een soort van community te creëren op die plek op verschillende manieren in het gebouw verwerkt is. Dit is het ontwerp van NL Architect. Social design is van Garage 2020, wat een jeugdzorginnovatie groep is, waar ik zo op terugkom. En wat eigenlijk we hebben gedaan, is gezorgd dat door het verdienmodel van de studentenwoningen eigenlijk, we een enorme collectieve plint kunnen aanleggen die gebruikt kan worden, niet alleen door de jongeren uit de jeugdzorg, maar ook door de studenten en de jongwerkenden. Dus het is eigenlijk een plus een win-win situatie voor alle jongeren die op die plek komen wonen. Dit zijn enkele impressies. Er zijn flexwerkplekken, er is een kas, er is een werkplaats,
Er zijn plekken waar onderwijs wordt gegeven. Er is een fitnessruimte. Er zijn allerlei voorzieningen die je normaal gesproken in een studenthotel zou zien. Wat is de vervolgopgave? Dus je hebt de hardware, dat is het ruimtelijk ontwerp. Maar nu moet je eigenlijk het social design, je moet die community ook gaan vormgeven. En daar is Garage 2020 op gericht. Die zijn hun missie is eigenlijk de jeugdhulp overbodig te maken. En dat doen ze door te kijken op welke manier ze de informele jeugdzorg kunnen toevoegen aan de institutionele jeugdzorg. Het gaat niet alleen om community building, het gaat natuurlijk ook om placemaking. Want de community die vorm je eigenlijk door te beginnen om van die plek die afgelegen is ook een nieuwe herkenbare plek te maken in de stad. En we zijn eigenlijk parallel aan het ontwerpproces en dat maakt het complex. En daarom hebben we subsidie gevraagd aan de Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Want je wil al die disciplines onderdeel maken van die definitie van wat is de sociale infrastructuur die je op zo'n plek nodig hebt. We zijn bezig om een soort van programma voor social design uit te werken, waarin al die verschillende deelonderdelen van live, work, learn and play ook een gestalte krijgen op die plek, in die campus. Dus die campus is nooit helemaal af bijvoorbeeld. De bewoners worden uitgenodigd om samen met iedereen die campus verder vorm te geven. En wat ons betreft zit er een soort van transitieopgave achter dit soort initiatieven die we met elkaar een keer zouden moeten bespreken. Want dit is een sociale duurzaamheidsopgave, maar het gaat over een transitie die in heel veel gebieden plaatsvindt. En misschien dat er in de vragenronde iets over kan worden gezegd. Ik wil het team nog wel heel even goed benoemen. Dus Spirit Jeugdzorg, Garage 2020 is jeugdzorg innovatie. Facton werkt aan alle kanten van de vastgoedketen. De architecten, dat zijn NL-architects. Ik ben van Urban Frameworks, een soort van partij die alle andere partijen bij elkaar probeert te houden. En de gemeente Amsterdam die ondersteunt dit project. Dank u wel.
Nou, een vraag dan aan jou. Want ik weet dat, dit gaat heel erg volgens mij over het hoe. Hoe moet het er straks uit gaan zien? En aan de andere kant werken jullie volgens mij ook aan hele nieuwe verdienmodellen om zoiets te kunnen financieren. Kan je daar nog iets over toelichten?
Nou, wat we in deze fase doen is dat we eigenlijk met de klassieke, traditionele vastgoed business case dit hele project proberen te runnen. Met het detail dat we de jeugdzorg buiten de wind houden. Dus de risico's die worden bij externe partijen geplaatst. Maar wat je eigenlijk wil doen is nadenken over hoe je als gemeente, als beleidsmakers, je investeert in een leefomgeving. Daar komt een bepaald rendement uit. Omdat jongeren bijvoorbeeld minder terugval hebben. Omdat jongeren sneller weer terugkeren in de maatschappij. En eigenlijk als je dat in je hele investering vraagstuk zou optellen, heb je aan de voorkant veel meer ruimte om een substantiële klap te maken, een verbetering te maken in het maken van dit type projecten. Maar dan praat je dus over sociaal rendement toevoegen aan de hele business case die nu alleen uit vastgoed business case bestaat. Ik weet niet of dat taalgebruik resoneert met mensen in de zaal, maar laten we zeggen, de financiering nu is alsof je gewoon aan projectontwikkeling doet. En je wil eigenlijk naar een sociaal model. Ik zie je wel. Dat zou drie stappen vooruit zijn, zeg maar. Maar het hele idee dat je het effect van wat je aan het doen bent op een integralere manier benadert. Dus niet alleen de WMO-budgetten, maar ook de investeringen die nodig zijn voor huisvesting. Dat daar op een andere manier naar gekeken wordt en dat de balans op een andere manier wordt gelegd. Ja, dat zou wel helpen. En als je daar met elkaar een ander waardesysteem voor bedenkt, hoe je die dingen met elkaar in evenwicht kan brengen, dan ben je bezig om maatschappelijk rendement te creëren dat nu in verschillende kampen eigenlijk wordt gedefinieerd.
Misschien nog even voortbordurend erop, want ik was even aan het zoeken, misschien heb ik het niet goed gehoord of begrepen, maar je gaf aan dat je de studenten spelen een belangrijke rol. Die 130 of 160 kon het niet zo snel zien van die 92. Die moeten voor een groot deel de financiering ook zien te organiseren. En wat ik begrijp is dat het juist het mixen van die doelgroepen een van de keys is om tot een goede oplossing voor de jeugdzorggroep te komen, zal ik maar zeggen. In hoeverre hebben jullie die toets bij die doelgroep gedaan? Want die studenten zijn nou niet bepaald de meest financieel draagkrachtige groep. En ik kan me afvragen in hoeverre de mengeling van die doelgroepen uiteindelijk ook echt gaat werken.
Nou, goede vraag. We zijn begonnen met een menging van de doelgroepen waarin 1/3 uit de jeugdzorg kwam. Nou, dat, langzamerhand hebben we ingezien dat die verhoudingen anders moeten. Nu zijn het op 290 in het totaal van de bewoners zijn het er 60 uit de jeugdzorg. En die zijn ook in verschillende fasen zeg maar, in hun eigen ontwikkeling. Dus laten we zeggen dat er 20 jongeren zitten die echt een hele zware probleemgevallen waren, zeg maar die al een stukje verder zijn. En wat wij vragen van bewoners straks is, het zijn natuurlijk studenten, maar het zijn ook jongwerkenden, het zijn ook buitenlandse studenten. Dus er zit een soort van mix in waarvan wij denken dat een aantal van de jongeren die daar komen wonen, die moeten, daar wordt van gevraagd om ook een bijdrage te leveren aan dat informele mentorschap wat op zo'n campus moet ontstaan. En wij hebben dat onderzocht met de doelgroepen, dus met de Academie van de Stad hebben we studenten gesproken, we hebben met jongeren uit de jeugdzorg gesproken, om te kijken hoe zo'n idee kan leven en of mensen bereid zijn om te brengen en te halen. Hè, maar dat brengen vooral, zijn mensen daartoe bereid? Nou, niet iedereen is daartoe bereid. En daarom hebben we ook echt wel een systeem van selectie aan de voorkant. Het is niet zo dat iedereen hier gaat wonen. Je moet wel proberen in eerste instantie dat ecosysteem een beetje van zuurstof en niet van stikstof te voorzien, zeg maar. Ja, de definitie van jongeren, het gaat van 16 tot 27. Dus het hangt af van je eigen definitie van jongeren. Maar het idee is, zeg maar, er is nu een scheiding tussen onder 18 en na 18. En dat in ieder geval die hele leeftijdsgroep gepakt wordt. En de jeugdzorg, Spirit, die is ook echt bezig met een programma wat die hele leeftijdscategorie tot en met 27, zeg maar, begeleidt.
Ik heb hier nog een laatste vraag.
Ja, ik wilde graag weten in welke fase het project zich bevindt. En wat zijn nou de belangrijkste hindernissen geweest en de enablers, zeg maar, van het project?
Nou, stikstof was een belangrijke hindernis. Dat klinkt heel belachelijk, maar het is echt. We zijn met financierders in gesprek. En eigenlijk zijn de condities voor de financiering rond. We hebben een exploitant, hè, dus met andere woorden, de risico's komen niet bij Spirit jeugdhulp terecht, maar er komt een toegelaten instelling. Het zijn sociale huurwoningen, dus het is allemaal, laten we zeggen, het is niet gericht op een soort van marktoperatie, maar echt gericht op sociale huisvesting. We hebben ook bouwende partijen die kijken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de hele opzet van het project. Dus we zijn heel ver eigenlijk en we verwachten dat we in het eerste kwartaal al die partijen, alle contracten kunnen tekenen en dat we het gaan realiseren.
Ik zie volgens mij nog veel meer vragen, maar we hebben nog één presentatie met oog op de tijd.
Dank je wel.
Ja, dankjewel. Om die vooral even...